Daarnaast is overigens ook nog wel van belang om te benoemen dat deputeerde staten zelf mogen besluiten dat instemming niet nodig is.
Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcastserie met als titel Thuis in de Omgevingswet. Mijn naam is Evelien Bouma en vandaag gaan we het hebben over interventie-instrumenten van bestuursorganen. Dit keer ga ik in gesprek met twee advocaten, bestuursrecht van Trip Advocaten en Notarissen, Patrick Zoeten en Lars Bos. Van harte welkom, heren.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ja, Lars, wat is de grootste verandering? Waar moet ik als ambtenaar rekening mee houden?
Een belangrijke verandering in de Omgevingswet is dat we hadden eerst de verklaring van geen bedenkingen. En in de wet stond een aantal categorieën waarin je die moest vragen, waarin die moest worden gegeven. Bij de Omgevingswet werkt het systeem iets anders. Daarin hebben we advies en instemming. En ten aanzien van het advies staat niet al in de wet in welke gevallen die wordt gegeven. Maar de gemeenteraad moet de gevallen aanwijzen waarin hij een advies wil geven.
Juist. Maar op wie heeft dit allemaal betrekking, Patrick?
Ja, dit heeft eigenlijk vooral betrekking op de bevoegdheid van bestuursorganen zelf. Dus juist voor ambtenaren is dit heel belangrijk. Hè? Die bestuursorganen helpen bij het voorbereiden van het nemen van besluiten. Nou, daar kan wel een kleine wijziging bij optreden.
Juist. Gaan we naar het programma van vandaag. We gaan het hebben over die interventie-instrumenten van bestuursorganen. En wat was de situatie voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet? En wat wordt de nieuwe situatie na de invoering van de Omgevingswet? En waar moeten wij als ambtenaren rekening mee houden? Wat zijn jullie tips en adviezen? Goed, Patrick, gaan we naar de situatie voor de invoering van de Omgevingswet. Dus voor 2024. Kun je ons daarin meenemen?
Ja, zeker, dat kan ik. Er zijn nu diverse interventie-instrumenten die in de wet zijn neergelegd. Je kan denken aan de VVGB, dus de verklaring van geen bedenkingen. Maar er is ook een reactieve aanwijzing ten aanzien van het bestemmingsplan of een reactieve aanwijzing ten aanzien van een omgevingsvergunning wegens strijdig gebruik en dan specifiek buitenplans. Nou, dat zijn drie interventie-instrumenten waar we denk ik vandaag goed over kunnen hebben. Dus allereerst de VVGB, dus die verklaring van geen bedenkingen. Nou, die heeft de wettelijke basis in 2.27 van de WABO. En hierin staat eigenlijk dat in bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën gevallen, dus die gevallen moeten echt zijn aangewezen, een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenking heeft. Dus de wet bepaalt welke gevallen dat zijn, of nou, bij ANVB wordt dat geregeld. En er worden slechts categorieën van gevallen aangewezen waarin het voor het verrichten van de betrokken activiteit een afzonderlijke toestemming van het aangewezen bestuursorgaan wenselijk is gezien de bijzondere deskundigheid die dat orgaan ten aanzien van die activiteit bezit of de verantwoordelijkheid die dat orgaan draagt voor het beleid dat betrekking heeft tot de betrokken categorie activiteit. Want het moet natuurlijk wel zin hebben dat je als bestuursorgaan om een VVGB wordt verzocht, dus als VVGB-orgaan. En vervolgens kan het bestuursorgaan zelf, dat dus die bevoegdheid heeft gekregen, kan in de wet staan of in de ANVB dat hij een situatie kan aanwijzen waarin die verklaring van geen bedenkingen alsnog niet is vereist. Dus die situatie is het nu. Nou, en er zijn wel een paar categorieën van gevallen.
Ja, want welke gevallen is het noodzakelijk?
Ja, het meest voor de hand liggende geval waarin een verklaring van geen bedenkingen is vereist is als een vergunning wegens strijdig gebruik is verleend en dan buitenplan specifiek. Nou, dan is een verklaring van geen bedenkingen vereist, maar men kan ook denken aan de aanhaakvergunning, de WMB-vergunning is dat. Of het afwijken van een provinciale verordening of algemene regels van het Rijk.
Ja, dat zijn een aantal voorbeelden. Maar dan hebben we nog je tweede en het derde punt. Laten we beginnen met de reactieve aanwijzingen.
Ja, de reactieve aanwijzing van het bestemmingsplan is dan eigenlijk het eerste. En beide reactieve aanwijzingen lijken qua voorwaarden best wel op elkaar. Nou ja, heel vroeger moest een bestemmingsplan nog echt worden goedgekeurd door de provincie. Inmiddels is dat niet meer zo, maar heeft gedeputeerde staten wel de bevoegdheid om als het ware in te grijpen, dus te interveneren op het moment dat het denkt dat een onderdeel van het bestemmingsplan in strijd komt met een provinciaal belang. En dat gedeputeerde staat of de provincie dat belang uiteindelijk niet meer goed kan behartigen op het moment dat het of dat een provinciaal belang wordt belet op het moment dat dat onderdeel van het bestemmingsplan in werking treedt. Nou, die bevoegdheid heeft de gedeputeerde staten nu, maar ligt ook bij de minister in het geval dat er sprake is van een rijksbelang.
Juist. Dan hebben we de derde.
De derde, ja, dat is de reactieve aanwijzing in verband met een omgevingsvergunning wegens planologisch strijdig gebruik. ook in dat geval kan er worden ingegrepen. En nou, dat kan ook door gedeputeerde staten van de provincie of door de minister. En daarvoor gelden eigenlijk dezelfde voorwaarden als in het geval sprake is van een reactieve aanwijzing bij een bestemmingsplan. Dus ja, dat onderscheid is er niet heel erg. Je moet dan gewoon gaan kijken, oké, is er een provinciaal belang waarmee dit in strijd komt? Of is er een rijksbelang waarmee dit in strijd komt? En in dat geval zou een onderdeel van de omgevingsvergunning, of kan de provincie bepalen, gedeputeerde staat, dat een onderdeel van die omgevingsvergunning geen deel uitmaakt van de omgevingsvergunning.
Ja, dat is de situatie nu voor de invoering van de omgevingswet. Gaan we naar de situatie vanaf 2024. De omgevingswet is ingevoerd. En ja, wat gaan we ervan merken, Lars?
Het eerste wat we ervan gaan merken is dat de term verklaring van geen bedenkingen er niet meer is. Dat is een nu al heel vertrouwde term, maar dat wordt straks advies en instemming. Of in sommige gevallen ook alleen advies. Dat kan bij verschillende vergunningen op verschillende manieren werken. Dus ik zal een paar voorbeelden geven. Dan ga ik het eerst hebben over de buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Zoals ik net in de inleiding al even kort zei, en Patrick ook al heeft aangestipt, is het nu zo dat er bepaalde categorieën in of bij wet geregeld zijn waarvoor een VVGB moet worden gegeven. Dit systeem hebben we straks niet meer. Straks moet de gemeenteraad aangeven in welke gevallen hij advies wil geven over een dergelijke vergunningaanvraag. Dus dan specifiek over een aanvraag voor een buitenplantse omgevingsplanactiviteit. Dit is dus een belangrijk verschil ten opzichte van wat het nu is. En bij advies klinkt het alsof het niet heel bindend is, alsof het een advies is wat kan worden gevolgd, maar ook niet kan worden gevolgd.
Mm-hmm.
Dat is niet zo. Dat kan de ambtenaar op het verkeerde been zetten, dus daar moeten we goed op letten. Want dit advies is een zwaarwegend advies waarvan niet mag worden afgewezen. En dat leren we dan uit de toelichting op de omgeving.
Ja, advies klinkt lief, maar het is wel degelijk zwaarwegend.
Ja, dit specifieke advies wel. We hebben hiernaast ook nog de instrumenten advies en instemming. Dat gaat dus over andere gevallen dan de buitenplantse omgevingsplanactiviteit. Dat is in het omgevingsbesluit zijn heel veel van zulke gevallen aangewezen. En daarbij heb je een adviesorgaan dat eerst advies geeft. Dat is op zich al een zwaarwegend advies, maar met een goede motivering mag van dat advies worden afgeweken door het bevoegd gezag.
Oké, en hoe werkt dat voor andere activiteiten?
Voor andere activiteiten hebben we de instrumenten advies en instemming. Bij advies zou je denken dat het om hetzelfde gaat als wat we net hebben behandeld. Dat is niet helemaal zo. Ook hier is het advies een zwaarwegend advies, maar met een goede motivering mag wel van dit advies worden afgeweken. In sommige gevallen volgt uit het omgevingsbesluit dat een orgaan niet alleen een adviesorgaan is, maar dat dit orgaan ook nog instemming moet geven. Dus dan is dat advies gegeven wat dan wel of niet gevolgd is en vervolgens wordt er een besluit genomen. En voor de totstandkoming van dit besluit is vereist dat het advies en dus ook instemmingsorgaan vervolgens ook instemming verleent.
Oké, dan verdwijnt de VVGB. Het wordt advies en instemming. Maar Patrick, wat gebeurt er dan met de reactieve aanwijzingen?
Ja, dan heb je dus nog steeds dat onderscheid tussen die twee reactieve aanwijzingen. Dus de reactieve aanwijzing bij het omgevingsplan is het inmiddels. En dan gaan we het noemen een reactief interventiebesluit. Ja, het is een klein nuanceverschil. En het reactief interventiebesluit bij de vergunning wegens strijdig gebruik. Dus dat wordt in dit geval een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Nou, allereerst dus het reactief interventiebesluit bij het omgevingsplan. Op zichzelf verandert daar niet ontzettend veel. Dus dat scheelt wel. Als we kijken naar de omgevingswet, dan bepaalt artikel 16.21, eerste lid van de omgevingswet, dat gedeputeerde staten nog steeds, en net zoals dat het nu kan, kan besluiten of kunnen besluiten dat een onderdeel van een besluit tot vaststelling of wijziging van een omgevingsplan geen deel daarvan uitmaakt. En dat kan onder twee omstandigheden. En die omstandigheden zijn er nu ook al. En dat is dat zij over het onderdeel een zienswijze naar voren hebben gebracht en die zienswijze niet volledig in het omgevingsplan is overgenomen. Of, en dat is dus de tweede grond waarop het zou kunnen, in het onderdeel wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp, anders dan op grond van een zienswijze van gedeputeerde staten. Dus in die twee gevallen zou gedeputeerde staten een interventiebesluit mogen nemen. En dan heb je vervolgens nog weer twee voorwaarden, want dit zijn in feite instapvoorwaarden, waaronder ze van die bevoegdheid gebruik mogen maken. En dat is namelijk als het interventiebesluit nodig is met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en er sprake is van strijd met een provinciaal belang. Dat is aangegeven in een door een bestuursorgaan van de provincie openbaar gemaakt document. En nou, die evenwichtige toedeling van functies aan locaties, nou, die komt vaker terug, ook wel in een andere podcast.
Ja.
Maar dat is in feite de goede ruimtelijke ordening zoals we die nu kennen, maar dan breder. Dus de regels die daarover in het omgevingsplan zijn opgenomen, als daar een wijziging voor wordt voorgesteld of een onderdeel aan wordt toegevoegd aan het omgevingsplan, nou, dan mag er geïnterveneerd worden. Maar dan moet er dus ook nog sprake zijn van een provinciaal belang. En dat provinciaal belang moet, en dat is wel belangrijk, echt van tevoren al kenbaar zijn dat dat provinciaal belang er is. En daarom is de voorwaarde gesteld dat dit in een door provincie openbaar gemaakt document kenbaar moet zijn gemaakt. Ja. Zodat je niet achteraf te horen kan krijgen, ja, maar hallo, dit is een provinciaal belang. Daar had u rekening mee moeten houden. Dus wij verwijderen nu een onderdeel uit het omgevingsplan.
Juist. Dus dat is de reactieve aanwijzing die eerst ten aanzien van de bestemmingsplan en later het omgevingsplan werd. Kun je die term nog een keer herhalen? Wat wordt die nieuwe term?
Reactief interventiebesluit.
Oké, zijn er nog andere belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie voor de invoering van de omgevingswet?
Ja, die zijn er wel. Ik denk dat het van belang is om er in ieder geval twee te noemen. En dat is dat het reactief interventiebesluit in ieder geval niet meer voorafgaand aan het bekendmaken van het bestemmingsplan wordt genomen, maar tussen de bekendmaking en de inwerkingtreding in. En dat maakt uit omdat dat de doorlooptijd eigenlijk verkort. Dus dat is wel een voordeel ten opzichte van de situatie nu, dat je niet meer hoeft te wachten totdat een interventiebesluit is genomen. Want hoe het nu zit is dat de bekendmaking van een besluit eigenlijk met 6 weken soort van wordt opgeschort, zodat het bestuursorgaan, in dit geval gedeputeerde staten, de mogelijkheid heeft om een interventiebesluit te nemen, of toen nog een aanwijzingsbesluit.
Ja.
Nee, dat loopt nu redelijk gelijktijdig. Dus die termijn die wordt in feite verkort. En een ander belangrijk punt is dat het orgaan, in dit geval gedeputeerde staten, dat wil interveneren, vooraf overleg moet voeren met de gemeenteraad of met het college. Dus het, ja, dat is eigenlijk om te voorkomen dat het besluit helemaal uit de lucht komt vallen.
Oké, dat is nu nog de reactieve aanwijzing met betrekking tot het bestemmingsplan, straks omgevingsplan. Dat wordt uiteindelijk, kun je de term nog een keer herhalen?
Het reactief interventiebesluit.
Juist, maar dan hebben we nog die derde reactieve aanwijzing.
Ja, klopt. En dat blijft geen reactieve aanwijzing, want dat gaat eigenlijk in het systeem op zoals Lars dat zojuist heeft uitgelegd. Namelijk het systeem van advies en instemming. En dat betekent dus dat gedeputeerde staten een adviesrecht krijgt, maar ook een instemmingsrecht krijgt, in plaats van dat het dus een reactieve aanwijzing kan geven. Dat volgt uit artikel 4.25 van het omgevingsbesluit. En gedeputeerde staten is een adviseur voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover die betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, zoals die wordt genoemd in artikel 16.15a onder D van de wet. Wat staat er eigenlijk dan? Dat is een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Dus zoals we dat nu kennen als een vergunningstrijdig gebruik. Ook buitenplans. In door hen aangewezen gevallen van een belang als bedoeld in artikel 2.3. Dus een provinciaal belang. Dat is aangegeven in een door een bestuursorgaan van de provincie openbaar gemaakt document.
Dan gaan we naar het derde punt. De reactieve aanwijzing. Hoe vertaalt die zich straks in de nieuwe omgevingswet?
Ja, bij de reactieve aanwijzing ten aanzien van een vergunning wegens strijdig gebruik buiten plans verandert er iets meer. Die reactieve aanwijzing komt namelijk niet terug, ook niet in de vorm van een reactief interventiebesluit, maar dat verandert in het systeem van advies en instemming, waar Lars het zojuist ook al over heeft gehad. Dus dat is op zich nog wel een aanzienlijke wijziging. En waar volgt dat nou precies uit? Nou, dat volgt uit artikel 4.25 van het omgevingsbesluit, en daarin staat dat gedeputeerde staten worden aangewezen als adviseur bij een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, waarbij, kort samengevat, die situatie is aangewezen door de provincie als een situatie waarbij een provinciaal belang speelt en waarbij de provincie als adviseur in feite wil gaan optreden. En vervolgens blijkt ook uit datzelfde artikel dat daarbij ook een instemmingsrecht komt te gelden voor gedeputeerde staten. En dat is slechts onder 2 voorwaarden niet het geval. Dat is namelijk als de vergunning wordt geweigerd. Of het verlenen van de vergunning en de activiteit betrekking heeft op een provinciaal monument. Dus hier geldt echt dat advies en instemming zoals we dat onder de nieuwe omgevingswet gaan kennen.
Ja.
Daarnaast is overigens ook nog wel van belang om te benoemen dat deputeerde staten zelf mogen besluiten dat instemming niet nodig is.
Oké. Maar wanneer mogen zij besluiten, de gedeputeerde staten, om instemming te weigeren?
Ja, dat is op zich niet heel anders dan hoe het nu zit. Want gedeputeerde staten, die kan instemming alleen onthouden als de voorgenomen beslissing op de aanvraag in strijd is met een door een bestuursorgaan van de provincie in een openbaar document aangegeven provinciaal belang. Dat openbaar document zien we dan nu nog niet. Maar goed, het moet dus wel om een provinciaal belang gaan. En de provincie dat belang niet met inzet van andere aan hem toekomende bevoegdheden kan beschermen. Dus ja, het is wel echt een uiterste bevoegdheid die je kan gebruiken.
Ja, goed. Dus eigenlijk die drie punten die je bij aanvang van de show aangaf, die verworden tot advies en instemming. Maar er zijn wel wat nuances bij te noemen, hebben jullie ook genoemd. Lars, zijn er nog aanvullingen? Oké, dus de drie punten waar we deze show eigenlijk mee begonnen, twee daarvan worden advies en instemming en één blijft het reactief interventiebesluit. Lars, zijn er nog aanvullingen?
Ja, er zijn nog aanvullingen. We hebben het over advies en instemming gehad. Een aanvulling die misschien niet helemaal in lijn ligt met interventie, maar wel ten aanzien van advies geldt. Op het moment zijn er in verschillende wetten adviescommissies geregeld. Denk daarbij aan de Welstandscommissie of aan de Monumentencommissie. Dit zijn commissies die straks ook hun grondslag gaan vinden in de omgevingswet.
En wat betekent dat voor een dergelijke commissie?
De verordeningen waarbij deze commissies zijn opgericht, die zijn nu vaak op de nu geldende wetgeving gebaseerd, maar die moeten straks dus worden gebaseerd op de omgevingswet.
Juist, dus het loont de moeite voor hun om zich daarop voor te bereiden en te kijken hoe zij zichzelf goed kunnen inbedden onder die nieuwe omgevingswet. Gaan we naar wat tips en adviezen? Ja, Lars, ik blijf bij jou. Wat is een goede tip?
Een belangrijke wijziging waar wij het over hebben gehad is dat de gemeenteraad in wat vroeger de VVGB was, nu zelf moet aangeven in welke gevallen zij advies wil geven. Dus onze belangrijkste tip is, doe dat ook. Wijs die gevallen op tijd aan.
Ja, dankjewel Lars voor deze tip. Jij ook bedankt Patrick voor je bijdrage. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten? Kijk dan op trip.nl/omgevingswet. Beluister daar ook alle andere afleveringen uit deze serie Thuis in de Omgevingswet. Mijn naam is Evelien Bouma en tot de volgende.